Ik zou zeggen, brand los met de eerste vraag. Ga je gang, broeder P. de B.
Ik heb even een vraag. U las ook vers 8 nog voor uit het hoofd. Over dat Ismaël en Isaac samen hun vader Abraham.
Ja.
Daarbij wordt eigenlijk de suggestie gelegd dat na de dood van Sarah, dat Ismaël gewoon weer bij zijn vader kan wonen. Of zijn vader bij Ismaël.
De vraag is dus of ze dan na de dood van Sara Ismaël weer bij zijn vader is komen wonen, hoe dat verder gegaan is, dat weten we niet. Het enige wat we zeker weten is dat ze beide gehoord hebben van de dood van hun vader. En het is ook heel boeiend wat hier staat, want ze zijn uit elkaar gegaan omdat er conflict was ontstaan. Ismaël had Isaac geplaagd en Ismaël moest vertrekken met zijn moeder. En zo in één zinnetje wordt aangegeven iets wat profetisch zo geweldig boeiend is. Namelijk dat het op een of andere manier weer goed gekomen is tussen Isaac en Ismaël, nota bene door Abraham. Nou, dan snap je al welke toepassing ik maak. Vanwege dat verbond met Abraham, waar wij pas later als Germaanse heidenvolken ondergeschoven zijn. Tenminste, de meeste van ons zijn Germaanse heidenvolken. Maar die zijn daar later ondergeschoven. Maar zij hadden natuurlijk een veel oudere recht. Abraham is letterlijk hun vader. In en door Abraham en door de belofte aan Abraham zullen die twee uiteindelijk bij elkaar komen. En daarvan heb ik straks gezegd, daar wil ik nog niet over uitweiden, omdat we nog een avond hebben over Israël en de Palestijnen. En dan komt dat toekomstbeeld nog wel wat meer erin. Maar of Ismaël weer bij zijn vaders komen wonen, betwijfel ik eigenlijk. We lezen dat Hagar een vrouw voor hem vond, een Egyptische vrouw. Ze was zelf Egyptisch. Dat betekent toch dat driekwart van de nakomelingen van Hagar Egyptisch bloed in de aderen hebben. En dus ik neem aan dat hij met haar een huishouden begonnen is. En al die kinderen, die 12 zonen heeft verwekt. En dat hij dus niet meer bij Abraham heeft gewoond. Isaac, toen hij zelfstandig was en getrouwd was en zo, die woonde ook niet meer bij zijn vader. Dus dat hoeft niet per se. Maar het is wel goed gekomen tussen die twee. En dat wordt in één regeltje aangeduid. En profetisch is dat ongelooflijk veelzeggend. Maar dat lezen we in de profetische boeken. En dat komt pas op die volgende avond aan de orde. Ik zag nog een vinger wapperen. Dat was verbeelding.
Kunt u iets vertellen over de Hajj en wat dat inhoudt?
Over de wat? Oh, de Hajj. Ja, Hajj is een Arabisch woord dat zoveel betekent als bedevaart of bedevaartsganger. Het is verwant, al zou je dat zo niet zeggen, met het Hebreeuwse woord gak. En dat betekent eigenlijk ook bedevaartfeest. En de Hajj is dus degene die bedevaart heeft gemaakt naar Mekka. Mohammed had natuurlijk wel een paar praktische problemen. Het is niet zo simpel. Het is eigenlijk puur menselijk gesproken een enorme prestatie dat hij een volk dat talloze afgoden diende. En dat heel veel afgodsbeelden opgebouwd had in die Kaaba, dat oeroude gebouw dat daar in Mekka stond en staat. Dat hij, toen hij eenmaal uit Medina teruggekomen was naar Mekka en die stad veroverd had, naar de Kaaba toestapte en al die afgodsbeelden eruit gooide. En hij zei, voortaan doen we al die afgoden weg. Maar we vereren alleen nog maar God. Niet een of andere speciale naam, Allah, God. Daar was ongelooflijk veel moed voor nodig. En hij heeft ook ontzettend veel tegenstand moeten overwinnen voordat de Arabische volken verenigd waren, maar ook verenigd waren in het geloof in deze ene God. Maar enige toegevelijkheid was toch nodig. Want die Kaaba was zo'n plaats van vereering. In feite bestonden die bedevaarten ook al voor die tijd. De Arabieren in het algemeen vereerden deze plaats die oer en oer oud was. Niemand kende de oorsprongen daarvan totdat Mohammed onthulde dat Abraham en Ismaël dat gebouwd hadden. Maar dat laten we dan maar in het midden. Maar hij moest aan die Kaaba op een of andere manier, zo reconstrueer ik dat, toch een plek geven. En daarom heeft hij zelfs geboden dat elke moslim eenmaal in zijn leven, als de middelen en de mogelijkheden hem dat toestaan, daarheen een bedevaart moeten maken. Daar zat een stukje toegefelijkheid in, maar tegelijkertijd was het een plaats geworden die nu geheel en al aan de dienst van Allah was gewijd en niet meer aan de afgoden. En doordat hij het ook nog verbond met Abraham en Ismaël, die dat daar gebouwd zouden hebben, kon dat natuurlijk ook een hele makkelijke religieuze invulling krijgen. Vandaar dat het een van de vijf pilaren van de islam is geworden, die ene bedevaart die je naar Mekka maakt als het kan. En je ziet dat altijd aan die mensen, door de kleren die ze dragen, dat zij tot deze bijzondere uitverkoren groep behoren van degenen die deze bedevaart hebben mogen maken. Maar er zit een element, puur menselijk gesproken, van toegevelijkheid in aan het vroegere geloof van de Arabieren. Maar ja, dat is een beetje, nou ja, nee, dat is zo'n ingewikkelde vergelijking die ik nou ineens bedacht. Ik spreek het maar niet uit. Wie nog meer?
Aanvulling is ook zo mooi dat Abraham aan God vraagt: o, mocht Ismaël voor uw aangezicht leven? En dan zegt de Heer: ik heb u verhoord, ik zal hem tot een volk maken. Ik zal hem zegenen. En daar zie ik naar uit: de Heer is bezig ook je Arabische wereldbevolking te zegenen. Ik durf echt te zeggen: ik hou van moslims, ik word ertoe aangetrokken. Als ik ze ontmoet, dan probeer ik altijd met ze in contact te komen. En ik begin vaak van: jij gelooft in de God van Ibrahim? Ja, ik ook. Ik buig me met mijn hele hart voor die God. Voor de God van Jacob, Moesa, Mozes, Jatja, Johannes de Doper. Ze buigen zich ervoor, zeg ik hier. Zij zeggen het, ik kan het niet beoordelen. Ik hoef ook niet te zeggen: Allah is onze God of Allah is niet onze God. We laten het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En het is ontzettend mooi. Er is een zuster die heel vaak met jongens en meisjes bezig is. En dan wil je iets vertellen over Jezus. Bij het Leger des Heils in Nieuwegein, daar zijn bijbeltjes in de allerlei verschillende talen, nieuwe Duitse mensen. En er komen ook heel veel moslims, die hebben altijd in contact. En kent u die Injil? Nee.
Amen. Ah, dat is nou jammer. Ik weet niet of het op jouw band is terechtgekomen, op jouw opname. Maar onze broeder Michiel, ik weet van hem dat hij een hart voor moslims heeft. We hebben geen hart voor de islam, maar wel voor de moslims. Hè? Kijk, dat is het grote verschil. En dat geldt ook voor zuster Irma. En dat is ontzettend belangrijk. Al zouden het geen moslims zijn, dat zijn mensen, schepselen van God, die de Heer Jezus nodig hebben. Maar ze hebben ook een bijzonder plekje. Daarom vond ik het mooi dat je nog even onderstreepte wat er staat in Genesis 16. Als Abraham daar zegt: ach, die hele de belofte van Isaac, ik heb het eigenlijk niet nodig. Ismaël is toch goed genoeg? Ik heb al een zoon. Waarom niet Ismaël? En dan zegt God niet: nee, die Ismaël stelt niks voor. Isaac, dat wordt het. Nee, zegt de Heer God, Ismaël, daar heb ik ook een plan voor. Het is heel goed dat je dat onderstreept, want ik heb het niet voor niks voorgelezen. Ismaël heb ik ook een plan voor. En vandaar dat Ismaël ook betekent God verhoort. Hè. Hij was bijna omgekomen van de dorst, maar God hoorde naar zijn stem. En dat is zo mooi, want het gaat door tot op de dag van vandaag. Ik word er bijna net zo lyrisch van als jij het hebt voorgedragen, maar het is waar. Ik ben ervan overtuigd dat God bezig is in de wereld van de moslims op een heel bijzondere wijze, zoals nog nooit eerder gebeurd is. En daarom is ook een van de bedoelingen van deze avond te zeggen: alsjeblieft, laat je niet gek maken, ook van christelijke zijde, die allemaal vijandsbeelden opwerpen van de moslim of van de islam, maar dat dan door elkaar heen gooien. Nee, de moslim is sowieso al een medemens, die mag liefhebben, mag getuigen tegenover die persoon, maar vooral, hij is niet zomaar een medemens. Na de Jood, die in de eerste plaats, komt de moslim als iemand die een bijzonder onderdeel uitmaakt van Gods toekomstige plannen. Daar gaan we het in de volgende avond DV nog verder over hebben. Wie? Irma, heb jij nog wat moois op je hart? Jij bent zo mooi met moslimkinderen bezig. Vertel eens wat. Kom even hier, want ik kan je niet zo goed verstaan. Later denken die mensen: ach, kind toch.
Zal ik me dan ook even omdraaien?
Ja.
Ik werk met een moslimkinder in huis. Ik geef gewoon bijles en uitdrukkingen bij. Ik ben ooit met een meisje begonnen, 12 jaar geleden. wel wat beter leren lezen, want dat kan ik niet. En ik dacht, oh leuk, ik heb zelf een groot gezin. Ik denk, nou, kom er maar bij. En nou, het is een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden. Ondertussen heb ik dit jaar 62 aanmeldingen. En daar zijn ongeveer 55 van moslimkinderen. Daarvan zijn Turks. Vooral Marokkaans moet ik zeggen, want die uitzien elkaar over heel de provincie Utrecht, denk ik. Want ze komen ondertussen ook uit beeld. En ik woon in Nieuwegein. En uit IJsselstein en Utrecht, dus het is wel grappig. En ik zal zeggen, ik heb ze niet allemaal aangenomen, want ja, ik heb ook gewoon twee handen. Een huishouden en een man. Dat is andere dingen. Het leuke is dat je met die vrouwen, heel leuk, omdat ze ook betrokken zijn bij hun kinderen. En ik ben betrokken bij hun kinderen. En dat je dus heel goed contact met ze kunt krijgen. Gewoon doordat je
vertrouwen hebt, ja.
En het feit dat ik in God geloof, is voor hun een stukje vertrouwen van... Oh ja, jij gelooft ook in God, hè? En wij geloven ook in God. En wat, je, ja, wat ik zeg maar het leukste vind, is dat je zo ontzettend makkelijk ook tegen kunt zeggen... Fijn dat God zo goed voor ons zorgt, als er wat is. Dat zal ik tegen een... ik sta op een voetbalveld, dat zal ik daar niet doen. Want die jongen, ik ben nu shocken. En dat kan bij hun wel. Je kunt ook wel heel erg jezelf zijn als christen. En dat vind ik wel heel erg makkelijk eigenlijk. Want je kan gewoon, ja... Want je gelooft in God, dus je kunt ook gewoon... En nou ja, we hebben vanochtend voor gebeden, want woensdag, ik ben net jarig geweest, en woensdag komen een stuk of 20 vrouwen naar mijn huis. Nou, laat ik zelf koffie drinken, en taart heb ik gewacht, ga ik wachten. Maar daar is ook strijd. En dat merk je op een gegeven moment, dat er ook wel dingetjes gebeuren. Je denkt, dat vind ik nog minder leuk. En dat is wel aan de ene kant een beetje eng, en aan de andere kant, ik zit naast een lieve zus thuis, waar je net tegen mij gewoon... Ja, wij gaan er ook proberen hoor. Ja, dat weet je ook.
Mooi. Geweldig. Mooi. Wens je nu alvast heel veel zegen toe.
Ja.
Woensdag.
Ja, en ik goed. Heb ook gewoon zin in, hè? Want
tuurlijk, dat zie ik zo aan je. Mooi. Nou, ik hoop dat het een beetje hoorbaar is. Maar Henry is een wonderbare man. Die draait gewoon wat knoppen en dan komt erop. Ja, prachtig. Dit zijn mooie voorbeelden van... omgaan met moslims. En laat je alsjeblieft niet gek maken door fanatieke christenen die alleen maar vijandsbeelden opwerpen. Daar hebben we helemaal niks aan. Dat is precies de averechtse uitwerking. Wie nog meer? Vraag of opmerking? Ik ben benieuwd of er moslims in de zaal zijn. Nee, zijn er ex-moslims in de zaal? Ook niet. Dat gebeurt wel eens een keer. En die weten natuurlijk een beetje wat meer. Hè? Die zijn ervaringsdeskundigen.
Kunt u ook nog iets vertellen over de vastentijd en suikerfeest? Wat dat precies in hun religie inhoudt?
Ja, vasten speelt natuurlijk... wat is de betekenis van de vastentijd van de Ramadan? Ja, daar ben ik ook wel een beetje kritisch hoor. Dat ben ik ook al na de vastentijd in de katholieke kerk. Het was allemaal zo mooi bedoeld... 40 dagen vasten om je geestelijk voor te bereiden op het lijden en sterven van Christus. Prachtig. Maar het vasten, dat gebeurde tegen heug en meug. En het feestje dat eraan vooraf ging, waarbij nog één keer de bloemetjes buiten mochten worden gezet, dat heet carnaval, dat werd steeds populairder. En vandaag vast er geen hond meer en men viert alleen nog maar carnaval. Nou is niet helemaal waar hoor. Maar de mensen die nog vasten in de katholieke kerk zijn juist niet degene die naar het carnaval gaan. En hier is dat ook een beetje zo. Als je dat soort regels gaat opleggen... Ik herinner me ook een keer in Istanbul dat we op het plein waren... op dat vroegere hippodroom. Er zaten duizenden Turken. Allemaal braaf met een bordje eten voor hun. En die mensen hadden de hele dag niet gegeten. Vanaf zonsopgang. Ik dacht, dat was toch wel bijzonder. Ik zou dat niet redden. Ik zou met het eten storten na een dag vast. Die mensen allemaal braaf te wachten... Totdat ineens vanaf de moskee... en al die mensen storten zich op dat eten wat ze de hele dag... En er zijn mensen die komen aan in de Ramadan... omdat ze in de tijd dat het wel mag... dus tussen zonsondergang en zonsopgang... ze zo verschrikkelijk veel eten... dat ze uiteindelijk zwaarder eruit komen. Maar dat is met alle godsdienstige gewoonten zo... dat je uiteindelijk er ook weer een vorm van kan maken... die dan een knellend juk wordt... Want de bedoeling is ook daar natuurlijk dat het een periode is van bijzondere toewijding. Daar gaat het om. Vast is nooit een doel op zichzelf. Het is geen vermakelijkskuur, want ik zei al, het werkt averechts. Maar het is een periode van toewijding. En ook een oefening in zelfdiscipline, et cetera. Maar ja, als je dwingend gaat opleggen, gaat het toch heel vaak gaat het mis. Er zijn maar weinig mensen die dat echt kunnen. Dus daardoor ben ik dan... En als dan inderdaad het feest afgelopen is, dat die Ramadan maand... Vooral als het natuurlijk in de zomer valt, waar de dagen zo lang zijn... En om de zoveel tijd gebeurt dat schuift steeds een stukje op. Dan is het uitermate zwaar. Daar kan je wel weer respect voor hebben, hoor. Wij hebben zulke zware gewoontes niet. Zeg, ja, wij leven allemaal uit de genade, ja. Wij hebben helemaal niet dat soort zware gewoontes, maar... Daardoor mis je ook een stukje zelfdiscipline. Zoals die mensen, dat hebben we maar weer van de positieve kant bekijkt. Maar het is heel, heel hard. Je mag zelfs je speeksel niet doorslikken. Overdag, want dat is ook al een vorm van eten. Ik zou de hele dag denken aan mijn speeksel. En ongelooflijk veel last van krijgen dat ik dat niet mag doorslikken. Ik ben er totaal ongeschikt. Ik ben ongeschikt als moslim, even dat verklaar ik hierbij. Ja, wie nog meer? Pieter. Ja.
In hoeverre weten we nou dat de islam bij islam...
Heel goed.
Waar komt die heb ik nooit zo goed
gesnapt. Nee. Nou, in ieder geval, de namen hebben niks met elkaar te maken, hè, voor zover ik... Nee, tuurlijk niet. Ismaël betekent... Ik moet even de vraag herhalen. Wat is de verbinding tussen Ismaël en islam? Niet de naam, al lijken die woorden een beetje op elkaar. Islam komt van een werkwoord dat betekent onderwerping, zei ik al. Ismaël betekent God hoort. Er wordt wel eens te gemakkelijk gezegd... Ismaël is de voorvader van alle moslims. Dat kan natuurlijk nooit waar zijn. Hij is niet de voorvader van de Indonesiërs. Hij is ook niet de voorvader van de Turken. Hij is een voorvader van de Arabieren van het Arabisch Schiereiland. De woestijnbewoners, de Bedouinen. Een voorvader. Want ik zei al, Midian is niet een Ismaëliet. Die hoort erbij, de zonen van Ketura enzovoort. Maar je kunt de vraag ook omdraaien. En zo heb ik het voor mezelf op een rijtje geprobeerd te krijgen. Je kunt je ook afvragen, wat is de bedoeling dat Ismaël zo'n bijzondere plaats inneemt in het boek Genesis? En zoals gezegd, ik heb die 7 dingen opgenoemd, dat is heel frappant. Zijn leeftijdsvermelding, die uitdrukking, hij gaf de geest, de voorspelling van zijn naam, et cetera. Dat betekent dat Ismaël bijna op dezelfde niveau staat als de andere aartsvaders. Wat is daar de zin van? Dus in die zin draai ik de vraag om en dan kan ik historisch, als ik bedenk dat die nakomelingen van Ismaël daar rondzwierven in die Arabische woestijn, historisch alleen maar denken aan dat merkwaardige feit van de opkomst van de islam. Want het is natuurlijk uitermate wonderbaarlijk dat een semiet, iemand uit die oude semitische wereld, in die woestijn van Arabië, dat heidendom binnen een generatie weet weg te krijgen en vervangt door de verering van de God waar elke semiet van huis uit diep in zijn hart nog weet van heeft. Als nakomeling van Sem, de God van Noach, de God van Adam. Daar zit iets heel wonderbaarlijks in. Je kunt het moeilijk zeggen, dat is nou weer het lastige, dat Gods leiding was, want daarvoor heeft hij ook zoveel dwalingen ingebracht en ook zich zo misdragen tegenover de Joden, hoewel dat niet zo heel zeker is, maar ook in ieder geval tegenover christenen. Je hebt er heel gemengde gevoelens bij. Maar er zit iets uitermate wonderbaarlijks in die geschiedenis. En dan zeg ik dus, nou, ik weet geen betere verklaring, laat ik me dan maar voorzichtig uitdrukken, geen betere verklaring dan dat Ismaël uiteindelijk zijn vervulling vindt in die wonderbaarlijke islamitische wereld. Die in ieder geval als hartland, dus veel wijder dan dat, als hartland thuis hoort. Daar waar Mekka en Medina nog steeds liggen, die heilige steden, de eerste en de tweede heilige stad. En waar nog steeds elke moslim geacht wordt naartoe te trekken eenmaal in zijn leven. Dus het gaat nog steeds om dat Arabische hartland. Meer kan ik niet van zeggen. In ieder geval zeg ik dus niet, Ismaël is de voorvader van alle moslims. Zo werkt het niet. Hij is de voorvader van niet van een godsdienst, maar van Arabische Bedouinen. En dat wil ik wel graag geloven. Maar voor de rest, als tegenvraag, dat stel ik aan jou, maar dat stel ik aan iedereen die daarover begint, want die vraag komt natuurlijk vaak op. Vertel mij, wat is die uitzonderlijke betekenis van Ismaël in het boek Genesis? Wat is de profetische, kerkhistorische, wereldhistorische betekenis ervan? En dan is er echt geen ander antwoord te geven dan islam. Ik zag twee vingers hier tegelijkertijd, op één rij. Bart, zullen we met jou beginnen? Jouw naam ken ik tenminste.
Ja.
Ja, en dat komt dus op die volgende avond. Maar Bart, als voorproefje, omdat je anders zo lang moet wachten. Je vroeg naar de toekomst van moslims. God heeft een plan voor moslims. Eigenlijk, zeg ik ook als correctie naar mezelf, moet je zeggen, God heeft een plan voor mensen die nu moslims zijn, maar wie er ogen nog geopend moeten worden voor wie Jezus werkelijk is. Dus met Joden exact hetzelfde. Als je zegt, God heeft een plan voor Israël, dan zeg ik ja. Maar voor, niet voor Israël zoals het nu is. Maar voor het Israël waarvan nog de bedekking moet worden weggenomen opdat ze gaan zien wie Jezus werkelijk is. Dat geldt voor elke christen, zoals vanzelfsprekend, maar ook voor elke moslim en voor elke Jood. Het gaat nooit buiten de Heer Jezus om. Alle beloften van God zijn in Christus, ja en amen, zegt 2 Korinthe 1... En dat geldt dus ook voor de moslimwereld. Daarom is het zo belangrijk dat uiteindelijk alleen maar die moslims deel krijgen aan het Messiaanse Rijk, die ook werkelijk tot geloof in de Heer Jezus komen. Alleen, er is geen volk op aarde, of je nou hindoes en boeddhisten of wat dan ook neemt, er is geen volk op aarde voor wie het zo makkelijk zou moeten zijn om te geloven in de Jezus van de Bijbel. Omdat ze al zo'n geweldige opstap vinden door wat de Koran vertelt over Jezus. Als huiswerk, Bart, geef ik je alvast Jesaja 60 op. Daar vind je al twee van de zonen van Ismaël genoemd die een belangrijke rol spelen in het Messiaanse Rijk. De rest moet nog een verrassing blijven. De broeder die op diezelfde rij zit. Ja, zeker. Ja. Dat hoort eigenlijk ook bij die komende avond. Maar Psalm 83 is een merkwaardige voorzegging op dat punt. Ik lees het even voor. Daar gaat het om degene die zich tegen Israël keren. Vers 6. Ze hebben eensgezind beraadslaagd tegen u, Heere God, een verbond gesloten, dubbele punt. De tenten van Edom, de broer van Jacob, en de Ismaëlieten, Moab, zoon van Lot, en de Hagarenen, dat zouden wel eens ook nakomelingen van Hagar kunnen zijn. Gebal, Ammon, Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus. Zelfs Asser heeft zich bij hen gevoegd. Dat is nog een beetje wijder in de Midden-Oosten, in die Arabische wereld. Voor de rest, als ik het even zo snel zie, zijn dit allemaal volkeren die we nu tot de Arabische wereld zouden rekenen. Ze zijn de zonen van Lot, dat is dus Moab en Ammon, tot steun. Kijk, er zijn tweeërlei toekomst voor de moslims, voor de islam. Dat zeg ik ook weer naar Bart toe, maar die weet dat al lang. Tweeërlei toekomst. Er zijn natuurlijk ook, dat is voor de christenen net zo. Er is tweeërlei toekomst. Voor de naam christenen is er uiteindelijk het ergste oordeel erger dan voor welk ander volk ook, omdat ze het zo goed hebben geweten en er niks mee hebben gedaan. En zo is met de moslim ook. Uiteindelijk zal een groot deel van hen zich scharen bij de vijanden die tegen Israël zullen zijn. En die kun je nu al zien opdoemen natuurlijk, of ze nou IS heten of Al-Qaeda, en dat kunnen in de komende jaren nog heel andere namen worden. Dat zijn degenen die samen zich zullen keren tegen Israël. En nog één keer een eenmachtig bondgenootschap zullen proberen Israël onder de voeten te lopen. De andere kant is voor de moslims van wie het aangezicht, de bedekking wordt weggenomen, en die werkelijk de Jezus van de Koran leren kennen, de Jezus van de Bijbel leren kennen. Dus er zijn twee wegen, maar dat geldt in feite voor de Joden precies hetzelfde. Ze worden in het vuur gelouterd, zegt Zacharia 13. Twee derde zullen daarin omkomen, één derde wordt gelouterd en gaat het Messiaanse Rijk binnen. Het geldt voor christenen, het geldt voor Joden, het geldt voor moslims. Niemand heeft een streepje voor, omdat hij een christen is. Daarmee bedoel ik dus uitwendig de naam christen draagt, of het Jood is of moslim is. Waar het om gaat is, hoe sta je tegenover Yeshua, hoe sta je tegenover Isa of Yeshua, hoe sta je tegenover Jezus. Dat is allemaal dezelfde persoon. Dat is het beslissende. Maar een groot deel van de moslims zal aan de verkeerde kant terechtkomen. Zoals ook de naam christen in het grote Babylon beschreven worden. En zo geldt dat ook voor heel veel joden die zich tegen Jezus zullen blijven verzetten. Etiketten zeggen niks. Het enige beslissende is de keuze voor of tegen de Jezus van de Bijbel. Helpt dat? Mooi die verwijzing naar Psalm 83. Mart. Ik denk dat je de zesde kanteling bedoelt, deel 3. Van deel 3 van die trilogie, ja?
Daar zegt hij van, nou, hij zegt dat hij door de Gabriel of zo dat ingefluisterd krijgt. Maar dat het waarschijnlijk misschien een demonachtig
ja.
Is. Dus ik zo voordoet en waardoor het eigenlijk ook een beetje een demonische doctrine wordt. Gedaan is.
Ja, in het zesde kanteling, dat schreef ik natuurlijk toen ik nog jong en onbezonnen was. Nu ben ik alleen nog maar onbezonnen, maar toen was ik ook nog jong. Nou, nee hoor, dat is flauwekul, want dat boek is van 96 of zo. Dus zo lang geleden is dat ook weer niet. Maar daarin heb ik meer die negatieve kant belicht. En vanavond, omdat ik het over de moslims wilde hebben, niet alleen maar over de islam, heb ik ook de positieve kant vooral willen belichten van de moslims. Maar in die godsdienst zitten natuurlijk ook elementen die alleen maar de duivel in de kaart spelen natuurlijk. Bijvoorbeeld, hij heeft aanvankelijk alleen maar een stem gehoord. Pas later kwam hij op het idee, of het is hem door anderen aangereikt, joh, dat zou wel eens Gabriel kunnen zijn, Jibril. Pas kwam ik een moslimjongen tegen, ik zei, hoe heet je, Jibril? Ik zei, oh, wat fantastisch, je bent naar de aartsengel Gabriel. Nou, die was heel verrast dat ik zoiets wist. Want elke moslim weet wat zijn naam betekent, hè. Kunnen christenen ook nog een voorbeeld aannemen. Die hun kinderen rare namen geven, waarvan ze niet eens weten wat die namen betekenen. Jibril. Dus dat was later. Maar in die elementen, vooral daar waar het heel duidelijk tegen de schrift ingaat, ja, waar komt het vandaan? Dat komt niet van de Heilige Geest vandaan. En dat komt ook niet zomaar uit de menselijke fantasie vandaan. Er zit in die islam zo'n geweldige kracht, die positief is, door de Arabieren te verenigen, door zelfs dat machtige wereldrijk tot stand te brengen, waar heel veel positiefs in zat, maar ook iets heel dreigends, iets heel negatiefs. Het is niet, geen wonder dat er zoveel tegenstellingen waren tussen die christenen en die de moslims. Maar ik zou vandaag beide elementen willen benadrukken. Er is één prachtig verhaal, het lijkt me haast wel mooi om er bijna mee te eindigen. En dat is dat die kruisvaarders die daar naartoe gingen, onder andere Richard Leeuwenhart, de Engelse koning, of de latere Engelse koning was daarbij. Die heeft, ik geloof dat hij het was, een ontmoeting gehad volgens de overlevering met Saladin. Saladin was in feite helemaal geen Arabier. Hij was van Koerdische afkomst, als ik nou zomaar uit mijn hoofd goed herinner. Maar hij was natuurlijk op dat moment de grote heerser daar in het Midden-Oosten, ook over Israël. En die twee hebben een ontmoeting gehad. Als machten stonden ze vierkant tegenover elkaar. Konden ze elkaar bestrijden op leven en dood. Als mensen waren het beide briljante figuren die een gesprek daar hebben gevoerd waar ik wel een 100 euro voor over heb als ik dat had mogen bijwonen. Want die twee hebben elkaar in het verborgene ontmoet. Niet op een vijandige manier, maar ten diepste over de vraag, waar zijn we mee bezig? Wat is waarheid? Over welke God hebben we het? Op welke wijze wil die God gediend worden? Exact hetzelfde gebeurde toen Mehmed II Constantinopel veroverde in 1453. Constantinopel was het laatste wat nog overgebleven was van het Byzantijnse Rijk. Het Oost-Romeinse, christelijke Oost-Romeinse Rijk. Het was steeds verder ineengeschrompeld en tenslotte was het alleen nog maar Constantinopel. Maar dat had zulke dikke muren dat niemand dacht dat ze dat konden veroveren. Totdat de Turkse sultan, Mehmed II, het beleg sloeg voor die stad. De Europeanen lieten Constantinopel allemaal in de steek. Want dat waren orthodoxen en wij waren katholiek. Dus Venetië, Genua, die allemaal zoveel geprofiteerd hadden, lieten allemaal die stad in de steek. En tenslotte heeft Mehmed die stad veroverd. De avond ervoor werd nog eenmaal voor het laatste mis opgedragen in de Hagia Sophia, die er nog steeds staat, die wonderbaarlijke kerk. Dat was de laatste keer. De volgende dag rijdt Mech met de stad binnen. En hij zei, ik wil praten met de bisschop, Gennady. De laatste patriarch eigenlijk van dat Oost-Romeinse Rijk. Niet zomaar bisschop, patriarch, dat is nog veel hoger. Zoals de paus ook patriarch is. En die twee hebben een gesprek gevoerd. Weet nog exact in wat voor kerk het was. En een paar keer dat we daar geweest zijn, heb ik de mensen naartoe geleid. Ik zei, hier gebeurde het. En wat hebben die twee besproken? En ik denk dat dat gesprek wel eens een keer, dat is misschien wel mijn grote duim waar ik nou uit zuig, wel veel geleken zal hebben op dat gesprek van Richard Leeuwenhardt met Saladin. Twee intelligente mensen die van zichzelf gematigd waren en verstandig waren. En ze praten daar over de vraag, wat is de ware godsdienst? Hoe wil God geëerd worden? Wauw, ik gooi er nog eens 100 euro tegenaan om ook dat gesprek bijgewoond te hebben, kunnen hebben. Maar helaas, dat is ons niet vergund. Maar zo zou ik eigenlijk met de moslim willen praten. Niet omdat we de waarheid in pacht hebben, maar tegen zo iemand te zeggen, jij en ik zijn eigenlijk op zoek, en we menen het allebei ook gevonden te hebben, naar de dienst van de ware God. Hoe wil God gediend worden? Ik oriënteer me daarbij op Mozes en Jezus. En jij oriënteert je op Mozes en Jezus en Mohammed. Maar hoe wil God nou echt? Het zou een mooi gesprek worden. Mijn laatste anekdote. Ooit werd ik uitgenodigd in de aula van de Universiteit van Utrecht. Ook alweer vele jaren geleden. Met een hindoe en een moslim. En wij zouden alle drie spreken over het ware geloof. Nou, dat is een kolfje naar mijn hand. En die hele zaal zat vol met studenten in de aula van op het Domplein. En eerst kwam die moslim aan het woord. En die zei, luister, dat is nogal wie dus. Als je moet kiezen tussen christendom en islam, dan kies je natuurlijk de islam. Want als je, als je christendom hebt, dan heb je Mozes en al die profeten plus Jezus. Maar als je de islam hebt, dan heb je Mozes en al die profeten en Jezus en Mohammed. Dus je gaat er alleen maar op vooruit. Toen kwam de hindoe en die zei, nee, jullie moeten allemaal hindoes worden. Want als je hindoe wordt, wij hebben ruimte voor Mozes en voor al die profeten en voor Jezus en voor Mohammed en je krijgt er nog 600 bij. Nou, toen kwam ik had niks aan te bieden. Nee hoor. Ik zei maar, de Jezus waar jullie het over hebben, die Jezus waar de hindoes het over hebben, dat is helemaal niet de Jezus van de Bijbel, die herken ik helemaal niet. En de Jezus van de Koran, die heeft wel heel veel overeenkomsten, maar heel belangrijke dingen over Jezus, die staan daar niet. Ik wil niet de Jezus zoals de islam die kent, en die de hindoes kennen. Jezus van de Bijbel, de echte Jezus. Nou ja, goed, zo hebben we met elkaar gepraat. Maar dat is een gedachte die veel moslims hebben. Die christenen lopen gewoon één fase achter. Wij hebben ook Jezus en we hebben ook de profeten. Het wordt allemaal met namen genoemd en je hebt al een paar van die mooie Arabische vormen van die naam. Moussa, Mozes en een heleboel. Maar wij hebben ook nog Mohammed. We hebben nog een plus. Nou, dan heb je weer een mooi begin van een gesprek. En wij zijn geen Mehmeds en geen Gennadys en geen Saladins en geen Richard Leeuwenhardt. Maar we kunnen daarom best ook mooie gesprekken hebben met moslims. En ik daag u uit om daar ook eens aan te beginnen. Dan woont er vast één bij u in de straat. Paul, wat gaan we de volgende keer doen? Nou, kijk eens aan. Dus je hoeft niet eens zo lang te wachten, Bart. Over vier weken. Want dan gaan we meer praten over de toekomst van Israël. Maar ook in verband daarmee over de toekomst van het Palestijnse volk. En dat is toch ook voor 99% tegenwoordig een moslimvolk. En ook een Arabisch volk. Dus in die zin ook, even met wat slagen om de arm, afstammelingen van Ismaël. Dus dan krijgen we het probleem nog een keer, maar dan in een heel andere context. Laten we deze avond afsluiten met dankzegging en gebed. Heer onze God, God van Abraham, Isaac en Jacob. En zelfs de God die zich de God van Ismaël zou willen noemen. Omdat u zich ook aan die Ismaël hebt geopenbaard. Omdat u ook over hem grote dingen hebt uitgesproken. Verbazingwekkende dingen. Waarvan de volle werkelijkheid tot op de dag van vandaag nog niet eens zichtbaar is. En wij staan erbij en we kijken ernaar met vreugde en gespannen afwachting. Want we zien hoeveel er in die geestelijke nakomelingen van Ismaël gaande is. We verbazen ons daarover. We verblijden ons erover, al kunnen we het bijna niet geloven, dat honderden, duizenden moslims in deze tijd tot geloof in de Heer Jezus zouden komen. Heer, laat het waar mogen zijn. En laat alle pogingen die ook in dat opzicht nog verder ondernomen worden, gezegend mogen worden. En dan denken we niet alleen maar aan zendelingen en missionarissen ver weg, maar dan willen we ook zelf daarin ons eigen plekje innemen. Heer, breng ons maar zulke mensen op de weg, voor wie wij een eenvoudige getuige mogen zijn. En laten we niet in elk van hen meteen een potentiële zelfmoordenaar zien, maar een mens, gewoon een mens waar u van houdt, een mens aan wie wij mogen getuigen van het kostbaarste wat we zelf ontvangen hebben. Dank u wel voor. Dank u wel dat we er zo over na mochten denken. Heer, laat het maar evenwichtig hebben mogen zijn. Er zijn zoveel duistere plekken in die islam. Maar er zijn zo'n mooie kanten waar we bij aan kunnen knopen. Help ons daarin, zegen ons daarin. Ik bid voor Irma die woensdag al deze moeders mag ontvangen. Laat het een mooi en gaaf gesprek mogen zijn waarin iets van de Heer Jezus mag doorklinken. Ik bid voor Michiel, maar voor alle anderen onder ons die ook regelmatig contacten hebben met moslims. Die van hen houden, omdat u van ze houdt. En die een verlangen in hun hart hebben om wat zij ontvangen hebben met die moslims te delen. Zegen ons alle daarin, heren. We bidden voor ons land, we bidden voor Europa. We bidden voor het Midden-Oosten. We willen daar volgende keer, als u het ons vergunt, ook verder over nadenken. Zegen, Heer, onze overdenkingen. Laat uw naam erin verheerlijkt mogen worden. Geprezen bent u voor alles wat u bent en alles wat u schenkt. We bidden het u in de wonderbare naam van de Heer Jezus. Amen.